Gevuld zingen. Gewoon maar recht staan voor het volgende lied.
Laat het rust gevuld zingen. Met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn. Met de wolk van mijn het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel. Huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en zo. U wilt komen. Maak ons heilig puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur. Wij verlangen naar echt. Diep in ons hart, Heer, wees welkom met je geest en doorwaai je heel het huis. Kom en maak ons tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig puur. Welkom met je en doorwaai nu heel het huis. Kom en maak het tot een tempel.
laatste lied nemen. Stil.
En ik wil vragen aan Robert om naar voren te komen. Dan gaan we luisteren naar informatie over Madagaskar. En ook Christine zal ons wat vertellen. Fijn dat jullie in ons midden zijn. Bijzonder. En ik wil eerst bidden om een zegen over jullie. Vader, we danken u heel hartelijk. U bent inderdaad hier in ons midden. Met uw geest. En we bidden, Heer, dat u niet alleen het huis zult doorwaaien, maar vooral ons hart zult aanraken. Wilt u ons beroeren, Heer, en met uw geest spreken tot ons. Wilt u uw woord laten spreken? Wilt u Robert en Christine ook gebruiken om ons, ja, ook te helpen te zien wat u aan het doen bent, ook in Madagaskar. We bidden om uw zegen over hen. Wilt u hen vervullen met uw geest? In Jezus' naam. Amen. Twee glaasjes water. Dank je.
Bedankt voor de uitnodiging dat we hier mogen zijn om wat te vertellen over het project Timothy in Madagaskar. In de eerste plaats, we zijn de Heere dankbaar dat we dat werk hebben mogen doen, dat we dat werk hebben kunnen doen. Want het is niet uit eigen kracht dat we dat hebben kunnen doen. Het was echt een voorrecht. Een voorrecht om te mogen helpen bouwen aan dat koninkrijk van God. Nu, wij hebben dat een 1,5 jaar gedaan in Madagaskar. Maar eigenlijk heeft iedereen die taak om dat te doen. Daar waar God u geroepen heeft, daar waar God u geplaatst heeft. En dat kan in een bepaalde fase van uw leven daar zijn. In een andere fase van uw leven kan dat elders zijn. Het is God die in ons werkt. Maar we zijn dankbaar dat we die opdracht gekregen hebben. En de zendingsopdracht, ja, gaat tot de volkeren. Maakt hen tot discipelen, doopt hen en leert hen onderhouden al wat God geboden heeft. Dat hebben wij ook proberen te doen met vallen en opstaan. Dat is voor de dia's. Ja, oké. Ja. Is dat wat duidelijk? Nee? Ja. Sorry. Dus we mogen dankbaar zijn dat we ook die techniek hebben. Anders zou dat ook moeilijk zijn om wat foto's over te brengen. Ik herinner mij nog in het begin. Dan hadden wij de diaprojector mee en dan was het nog met dia's dat we projecteerden. Maar ondertussen is dat allemaal zo rap geëvolueerd en zo rap veranderd. De tijd staat niet stil. Deze week heb ik deze dia genomen in onze hof. En ik dacht daar zo aan van de Heer Jezus gebruikt ook veel voorbeelden vanuit de natuur. En ik dacht daar zo aan die 3 mezenballetjes of die 4 mezenballetjes die je ziet hangen. Daar zitten verschillende meesjes op. En ik dacht van, ja kijk, die hebben voedsel in overvloed. Ik had juist een nieuwe rij gehangen, voedsel in overvloed. Maar er is maar een bepaalde soort van die vogeltjes die daaraan kon. Die merel, die kon daar niet aan. Die kon alleen genieten van datgene die op de grond viel. Van de kruimeltjes die op de grond vielen. En ik dacht zo van, ja, eigenlijk zijn wij in het Rijke Westen, zijn wij die meesjes. Wij hebben eten in overvloed. Niet alleen eten, maar ook alle andere zaken qua comfort. Verleden week waren wij iemand van de gemeente, die ziek was, in het hospitaal gaan bezoeken. En daar was van alles en nog wat van apparatuur. Op een bepaald moment hoorde ik iets lawaai aan dat bed. En dat was dat bed die zich aanpaste om geen doorlegwonden te hebben. Enfin, ik kende er niet veel van. Maar dat is goed. Dat is allemaal heel goed. Maar ik dacht van, wat een wereld van verschil. Ik zag ons op dat moment nog zieken naar een hospitaal brengen in Madagaskar. Een zieke zal binnenkomen, echt de eerste keer. Dan draait uw maag, echt. Je moet u een stukje hard maken om daar binnen te gaan. De beddens, daar ligt een moesse op, met gaten in, met bloed op, van alles en nog wat. En dan denk ik van, God, wat een voorrecht dat wij hebben om hier te mogen leven. En wat doen we daarmee? Zijn we God dankbaar daarvoor? Dat was zo een idee van die vogeltjes, het Rijke Westen, die meisjes, en die merel, een grootste deel van de bevolking, de grote vogel, die moet leven van de restjes. En dat is zo een stuk in de wereld. Ik had graag met jullie een tekst gelezen uit 1 Timotheus, hoofdstuk 6. En daar staat, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn. En hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk te gebruiken heeft. Om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam. Waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te begrijpen. Gun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld? Zijn wij rijk? Ja en nee. Het hangt ervan af met wie dat wij ons gaan vergelijken. Gaan wij ons gaan vergelijken met de rijkste Belgen, dan gaan we zeggen van wij zijn arm. Wij zijn arme mensen. Wij hebben niet veel. Gaan wij ons gaan vergelijken met 3/4 van de wereld, dan moeten wij zeggen van wij zijn rijk. Wij hebben het goed. Maar let op, wij moeten niet hooghartig zijn. Wij moeten onze hoop niet gevestigd houden op die rijkdom. Want dat kan vlug voorbij zijn. En ik dacht terug aan die koolmeesjes. Van na een paar dagen zijn die balletjes op. En als ik geen nieuwe hang, dan gaan ze geen eten meer hebben. Dus het kan rap gedaan zijn. Het kan ook rap gedaan zijn, onze rijkdom die we hier hebben. Het kan rap voorbij zijn. Het is genade dat God ons dat geeft. Want God geeft ons alles rijkelijk te gebruiken, om te gebruiken. En waarom? Om wel te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Om vrijgevig te zijn en om te delen met anderen die het minder hebben. Misschien een keer een tekst om daarbij stil te staan. Ik wil nu wat vertellen over Madagaskar. Je ziet op de dia de bovenkant en de onderkant analfabetisme. Ook in Madagaskar is dat heel hoog percentage analfabetisme die er is. Wij werkten daar aan de oostkust. De eerste jaren hadden we gewerkt in het noorden. Maar de laatste 3 jaar hebben we gewerkt aan de oostkust. Echt een basisproject. Madagaskar is een land met een heel lieve bevolking. Heel veel kinderen. Is eigenlijk niet echt een Afrikaans land. Is meer Indonesisch. Mengeling van culturen, Indonesisch, Afrikaans. Maar heel lieve bevolking die heel mooi kan zingen. Is ook wel gekend voor de leuke diertjes, de chameleons, die we hier niet hebben. Prachtige kleuren. Als je zegt van God is fantastisch dat hij de schepping zo kan maken. De lemuren, die daar ook nog in het wild leven. Lieve diertjes, minder lieve diertjes. Die minder lieve diertjes zaten ook soms in onze keuken. Bananen, we hebben het hier al gehad over bananen deze morgen. In overvloed. En een banaan, die groeit, ik dacht daaraan. Groeit omhoog. Dus die trossen, die hangen in feite, die groeien omhoog. Die groeien naar God toe. En als je ze afkapt om te rijpen, moet je die bananen dan omdraaien en zo rijpen die. Maar een detailtje, maar rond de banaan. Ananas, lychees in de maand december, in overvloed. Christine heeft er zelfs confituur van gemaakt, maar die is jammer genoeg op. Is heel lekker. Kaneel, die groeit in overvloed ook in onze hof. Rijstvelden, want de bevolking leeft van rijst. 'S morgens, 's middags, 's avonds, rijst, rijst, rijst. Heel lekkere rijst. Het project Timothy in Mahatsara. Waarom de naam Timothy? Omdat de bedoeling is van het project van een project te starten, een aantal zaken te starten en daarna door te geven aan de plaatselijke bevolking. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Wij hebben dat nu zelf ervaren. Wij hebben het door kunnen geven aan Malagasy, een koppel Malagasy. En in feite is dat goed, maar Hij laat dat niet zo gemakkelijk los. Maar dat is ook de bedoeling van het preek, Timothy, van iets op te starten en het door te geven aan de plaatselijke bevolking. Dat is het team waarmee dat we werken daar. Het team die verantwoordelijk is voor de opvang van de hasten, voor de hasthuisjes, het onderhoud, de tuinbouw, de bijbelschool, vormingscentrum, alfabetisatie, waterpompen, anticycloonhuisjes enzovoort. Daar ziet je een beetje wat er allemaal gedaan wordt. Gezondheidszorg, ook dispensair, die nu gestart is. Ondersteuning van de kerkjes, een driejarige bijbelschoolopleiding die gegeven wordt in een vormingscentrum in de bijbelschool. Vorming aan vrouwen, alfabetisatie, jobstudenten, zorgen dat ze wat werk hebben om te kunnen studeren. Anticycloonhuisjes, groententeelt, waterpompen. We gaan er van ieder deeltje proberen een paar foto's van te tonen. Van het dispensair, je ziet dat zijn drie kamertjes om de eerste basisgezondheidszorg te geven. Nu is er al een verpleger, we hebben de goedkeuring binnen mondeling van de regering. We wachten nu nog altijd op de papieren. Dat is van december dat het oké is, maar dat gaat er allemaal niet zo vlug. Het is een beetje moera-moera, op het gemak, moera-moera. En dan wachten wij nog op een dokter. Wij kunnen ook geen loon uitbetalen. Het moet dus iemand zijn die uitgezonden is, een dokter die uitgezonden is. Dus als je een dokter kent die zich wil gaan werken daar in het project, altijd welkom. Geef maar een centje. Dus het is heel eenvoudig, maar het is heel belangrijk als je de basis van verzorging kunt geven, zodanig dat de mensen heel vlugger geholpen worden. Ook geen infecties en zo. Alfabetisatie, de vrouwenwerking. Jammer genoeg zijn er veel kinderen die... Ik neem nu die foto als voorbeeld, die in plaats van naar school te gaan, zijn ze aan het werken, zijn ze stenen aan het kappen, om dan te verkopen als steenslag, als gravé, in plaats van naar school te gaan. Dat proberen wij om te bouwen. Als de ouders zeggen, we hebben geen geld genoeg om de school te betalen, proberen wij die jongens wat te laten werken bij ons, al is het heel miniem. Wat klusjes doen, een omheining in hout plaatsen enzovoort, zodanig dat wij dan het schoolgeld kunnen betalen. Mirana, die heeft lessen aan volwassenen, alfabetisatie. Want als je natuurlijk ook het woord van God wilt doorgeven en de mensen kunnen niet lezen, dan is dat moeilijk. Het kan, maar het is moeilijk, want ze blijven altijd afhankelijk van de mensen die het zeggen. Als je het zelf niet kunt lezen, als je zelf niet in je Bijbel kunt lezen, dan is dat jammer. En dat proberen we volwassenen te leren lezen en schrijven. Jammer genoeg zijn het meestal vrouwen. De mannen zijn veel moeilijker te bereiken, geven dat veel minder rap toe, dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Ze hebben zogezegd geen tijd, maar eigenlijk is het een beetje het eergevoel. En eigenlijk zijn de vrouwen in Afrika... ook in Madagaskar, de motor van de samenleving. Zonder de vrouwen zou het er maar trieste uitzien.
Ja, mijn taak in de voormiddag was thuis onderwijs geven aan de kinderen van Zendeling. Ik had maar drie leerlingen, maar ja, van drie verschillende leeftijd. Dus alle voormiddag waren goed gevuld met onderwijs te geven. Dat was een programma vanuit Frankrijk. De tweede taal in Madagaskar is ook Frans. Als die kinderen willen verder hogere studies willen doen, is dat ook in het Frans. Ja. Ik had ook het voorrecht om te mogen starten met een vrouwengroep. En de Heer heeft dat ook echt gezegend. Ik was eigenlijk wel echt verwonderd dat de vrouwen van, van zoveel dorpen die dikwijls 30 kilometer te voet afkwamen voor te komen naar een vrouwendag. Iedere maand hadden wij een vrouwendag. Waarom? Vooral omdat die vrouwen van zo ver kwamen, wilden we ze toch niet na een studie terug naar huis sturen. En daarom hadden we een vrouwendag en hadden we 's middags eten en in de namiddag was er nog terugstudies. En hetgene allee, dat ik fijn vond, dat de mannen van de kerk wilden koken voor die vrouw. En dat was wel iets heel speciaals voor Madagaskar, dat mannen wilden koken voor die vrouwen, zodat ze zij op hun gemak en konden genieten van die vrouwendag. Hetgeen die mij ook zo aantrof, dat ze zo een honger hadden naar Gods woord. En ja, vooral de meeste vrouwen, 3/4 van de vrouwen, kunnen niet lezen en schrijven. Dus we moeten het echt wel hebben van onderwijs dat we doorgeven. Smiddags hadden we dan ook een moment van ontspanning. Hè. We zongen liedjes. Het was precies een kampgebeuren. Hè. We konden zo spontaan met die vrouwen dansen en kring spelen en zingen. En 's middags aten we dan rond de rijst op bananenbladen. En ja, dat was wel gezellig. Dat is het kerkje van Mahatsara, dat we samen gebouwd hebben met al de leden, van kind tot groot, en we samen dat kerkje gebouwd.
Een samenkomst. Nu is men ook bezig in de kerk met God te loven en te prijzen op zijn Malahash. Maar over heel de wereld komen er mensen samen nu die de Heer Jezus danken voor zijn offer aan het kruis. Dat is fantastisch. Dat was in december met de voorbereiding voor kerstfeest. Je ziet de versiering een beetje in de zaal. Toen wel een beetje raar, kerstvieren. Ja, in de kerk was het een 37 graden. Dat was een doopdienst, dus ieder jaar gaat er ook een doopdienst door. Dan gaan we verzamelen aan de kerk. We vertrekken allemaal tezamen van de kerk, gaan we naar de rivier. Al zingende, je ziet dat dat juist geregend, er staat modder op de grond. Ik weet niet of dat duidelijk is. Ja. Al zingend door het dorp, die al een getuigenis is. Mensen komen buiten, wat is er? Heel de groep van de kerk passeert. Ah ja, er is weer een doopdienst in de rivier. En ja, dat is altijd een heel fijn moment. De doopelingen. Dat is de Bijbelschool, het vormingscentrum. Het bestaat uit een hoofdgebouw en verschillende huisjes. Langs de ene kant huisjes voor de alleenstaanden en langs de andere kant huisjes voor de families. Want de studenten die daar zijn, die gehuwd zijn, de meeste zijn mensen die gehuwd zijn met kinderen, wonen daar dus ook een volledig jaar. Gedurende die driejarige opleiding. Gaan dan misschien een maand naar huis, maar komen dan terug en wonen daar in feite heel het jaar.
Ja. De vrouwen mochten dan zorgen voor het eten en we mochten ook die studies bijwonen. Maar ik had ook een taak voor de vrouwen vormingen te geven. Vooral hoe dat ze hun man kon bijstaan. Dat waren toekomstige pasteurs of diaken of zendelingen ook, of evangelisten. En dat was ook wel belangrijk dat die vrouwen ook hun taak naast hun man, en vooral ook hun taak in hun gezin. Want in Madagaskar, er zijn vele gezinnen die 100% willen en zich inzetten voor de kerk, maar die heel dikwijls hun gezin verwaarlozen. En dat we ook moeten benadrukken dat ze ook moeten tijd nemen voor hun man en hun kinderen. Dat vond ik ook wel belangrijk ook.
Dus niet vergeten, he. Tijd nemen voor. Zo zien die huisjes daaruit. Dus ja, als we zeggen een bijbelschool, dan denken de mensen soms aan... Ja, het is op zijn Malahashi de bijbelschool. Maar de mensen krijgen er de opleiding. En de bedoeling is dan om terug te gaan naar hun dorp in de Brusse en daar verder dat evangelie te verkondigen. Misschien niet te geloven, maar er zijn mensen die opleiding komen volgen die nog niet kunnen lezen en schrijven. Die dus op hetzelfde moment ook, naast de lessen, de cursus alfabetisatie volgen om te leren lezen en schrijven. Dus we hebben daar alles zelf gemaakt ook. De bedden, de tafels, alles zelf gemaakt. Dus dat is de grote zaal waar dat, de studies doorgegeven worden.
Ik mocht dan ook met de kwamen ook vrouwen van de hoofdstad van de kerkje om bij mij, om mij te helpen voor gordijntjes te maken voor ieder huisje van de studenten. En dat is het resultaat.
Dus dat waren al hetzelfde systeem als de anticycloonhuisjes met een betonnen voet, een vloer, waar dat de studenten en hun gezinnen ook konden wonen. Op stap evangelisatie, de fietsen in de pirogues, in de kanootjes, en ja, op evangelisatie. Dus ook om de 2 maanden komen de kerkjes van een omgeving van een 30-tal kilometer, een 10-tal kerkjes tezamen ook, en gaan op evangelisatie, kiezen een aantal dorpen uit en op evangelisatie. De vraag is heel groot. Wij kunnen niet voldoen aan de vraag van dorpjes die vragen van kom de keer bij ons, kom de keer vertellen over de Heer Jezus. Kom de keer vertellen uit die Bijbel die je hebt. Wij kunnen niet voldoen aan de vraag. Het is niet te geloven. Totaal anders dan hier in België. Jammer genoeg. Ja, die kanootjes, als je aankomt, dan heb je zekerlijk een natte broek, want die zijn niet waterdicht, maar dat doet er niet toe. Het evangeliseren gaat ook met een natte broek. Anticycloonhuisjes, groententeelt, de waterpompen. Dus anticycloonhuisjes, er staan er nu een 25-tal rond het dorp. En er zijn al een aantal mensen, de meer gehoeden dan, die ook gestart zijn. Ze hebben dat allemaal goed komen bekijken. We willen hen helpen daarin, die zelf ook gestart zijn met een betonnen voet te gieten. En ja, huisjes te bouwen die bestand zijn tegen de cyclonen. Toch meer bestand tegen de cyclonen. Omdat het een streek is aan de oostkust waar dat er om de zoveel jaar toch een cycloon zwaar, minder zwaar voorbij trekt. Met de anticycloonhuisjes zal het dak wel weg zijn als er een serieuze cycloon is, maar dat geeft niet, dat is vlug weer opgezet als de rest van de constructie maar blijft staan. Dat is dus een van die types. Er zijn een 3-tal types qua grote anticycloonhuisjes. De groententuin, we hebben ook iemand die verantwoordelijk is voor de groententuin. Eigenlijk, qua maaltijden eten ze veel rijst met groene blaadjes, maar voor de rest kennen ze heel weinig groenten. Wortelen, prei, tomaten wel een beetje, ajuinen, maar voor de rest kennen ze heel weinig groenten. We proberen ook met die groententuin, ook de studenten werken daarin mee in hun vrije tijd. Ze krijgen ook allemaal een paar kippen voor hun levensonderhoud, voor wat eieren te hebben enzovoort. En we proberen ook via de studenten dat zij ook leren om andere soorten groenten die zij nog niet kennen te kweken, om dat dan, als ze teruggaan naar een dorp, ook daar te proberen. De waterpompen, dus wij zijn gestart in het jaar 2013... Dat was ook met steun van het Fonds Elisabeth en Amélie van de Koning Boudewijn Stichting. In 2013 hebben we 30 pompen kunnen plaatsen. Het jaar erop 58 en verleden jaar nog 40. Dus er zijn er 128 geplaatst. Er moeten er nog geplaatst worden. In dorpjes, laten we maar zeggen, in een straal van 50 kilometer rond het centrum. pompen meer dan nodig, want er was heel veel ziekte voordat er pompen waren. Je ziet, de mensen gebruiken het water uit putten, koken de rijst daarin. Nu, gelukkig, de rijst is gekookt. Dat is het enige water dat je daar echt mocht drinken, het rijstwater, omdat dat zeker gezond is. Maar anders, pompen meer dan nodig. We gaan dus op bezoek bij de dorpen. We proberen hen daarvan te overtuigen, van het belang van pompen, want niet alle verantwoordelijken, niet alle burgemeesters of dorpsoudsten zijn overtuigd van die noodzaak, van het belang van proper water. Dus wij gaan dorpen gaan bezoeken. We gaan spreken met die mensen om hen te overtuigen. Dus je ziet hier ook een put. Alles wordt daar gedaan, waar er water is. Waar er water is, gaat je de was gaan doen, gaat je water gaan halen om je eten klaar te maken, gaat je zelf gaan wassen, komen de dieren drinken. Ja. Dus de nood aan zuiver water is heel belangrijk. De pompen maken we ook daar, in het dorp zelf, dus alles wordt zelf gemaakt ter plaatse. Vanaf de buizen, totdat we de opbouw van de pompen hebben. Het enige wat ik mee had vanuit België was een opstaand leertje. Omdat dat langer bleef meegaan. Ja. Dus gesprekken gaan voeren. Proberen het belang uit te leggen van zuiver water. Welke gevolgen het heeft voor de gezondheid in de dorpen. Dan met een fotoboek mee, proberen uit te leggen aan de mensen. Kijk, voilà, dat gaan we doen. Want als je hier zegt een handpomp, oké, iedereen weet wat dat een handpomp is, een waterpomp, maar misschien de jeugd wat minder al. Maar in vele dorpen hebben ze dat nog nooit gezien. Dus je moet het echt tonen wat je gaat doen. Dan moet je natuurlijk ook transport doen, transport van de buizen. Soms zijn die buizen 5 meter lang, soms zijn ze 9 meter lang, 10 meter lang. Dat moet allemaal, al het materiaal moet dus getransporteerd worden. Op de kalisse, dus een kar, over de rivier, door de rivier. Ook de cement enzovoort, de steenslag, het hout. Als we moeten zorgen voor het hout, meestal is dat er wel in de dorpen. Maar cement, steenslag, de buizen, de pompen, dat moet getransporteerd worden. In de kanootjes, dus je ziet hier kanootjes, de cement, de steenslag erin, buizen erin, op weg naar de dorpjes. Dus je kunt alles vervoeren met die kanootjes. Je ziet een kanootje vol met bananen en een kanootje vol met buizen, dat we op weg zijn naar een dorp om daar pompen te plaatsen. Een dorpje Beparassi, dat is een apart verhaal. Beparassi, B in het Malagasy wil zeggen groot. En veel, groot, veel. Parassi zijn vlooien. Parassi, dus veel vlooien, dorpje. En dat was ook zo. Nu, waarom een apart verhaal? Hier zie je op de foto, misschien in het midden de buis. Dus we zijn bezig met de sondering te doen, te zoeken op hoeveel meter het water zit. En hier zie je de paal met de stieren die geofferd zijn aan aanbidding, voorouders, oudercultuur enzovoort. En in dat dorp was dat echt een strijd. In ieder dorp heb je een burgemeester die aangesteld is door de overheid. Maar in ieder dorp zijn er ook dorpsoudsten. En in feite kan de burgemeester maar iets doen in een dorp als de dorpsoudsten hun akkoord geven. Als de dorpsoudsten zeggen van nee, dan gaat er niks door. En dat was in dat dorp het probleem. Een aantal van de dorpsoudsten zeiden van nee, jullie gaan hier geen pompen plaatsen. Omdat ze wisten, het komt vanuit de baptistenkerken, de evangelische kerken. En onze voorouderaanbidding, Hans, die cultus daar rond, dat zal in het gedrang komen. Dus we laten niet toe dat er pompen gezet worden. Of we zeiden, oké. Na een maand kwamen ze terug van toch een deel van die Tangalamena's, van die dorpsoudsten, die kwamen vragen van, wilt je toch pompen zetten? Dat was zo over en weer. Uiteindelijk hebben we daar in een deel van het dorp pompen geplaatst. In het andere deel van het dorp hebben we geen pompen geplaatst. Jammer genoeg, maar oké. Er zijn ook altijd mensen van de kerk mee die ons helpen. Voor die pompen te plaatsen, contact met de mensen en ondertussen die blijde boodschap uitdragen. Want het is niet alleen water, proper zuiver water, dat we proberen te geven aan de mensen, maar we proberen ook het levend water door te geven. En dat weten die dorpsoudsten ook wel. Niet dat we dat opdringen, we laten dat vrij. Maar heb er die dan zeggen, oké, dan liever geen pompen als het komt vanuit die hoek van de christenen. Dat heb je ook. Je hebt heel wat vragen, maar je hebt ook tegenstand. Bij aankomst in het dorp, als we aankomen, alles materiaal uitladen. Zelfs de vrouwen die helpen ons. Meestal zijn het de vrouwen die ons helpen. En altijd een hele hoop volk rondom je, met zelfs een aapje op de schouder. Dat was een van de dorpjes, Tanambau, waar we 19 pompen hebben geplaatst. En dat in de achtergrond is het hospitaaltje. Dat is een plaatselijk hospitaaltje. Dus je ziet een beetje hoe dat het eruit ziet. In dat hospitaaltje hadden ze dus qua water een waterput, zoals je op een van de vorige foto's gezien hebt. Kunt je dat inbeelden? Verzorging in een hospitaal waar er geen proper zuiver water is. Dat was een van de eerste plaatsen waar we dus een sondering hebben gedaan en pomp hebben geplaatst. Was hard werken, maar geeft heel wat voldoening. Dus alles gebeurde met de hand, sondering doen, iedere keer uitkloppen en kijken waar we water vinden en dan de buizen op lengte maken, terugkeren de week erop en de pomp proberen te plaatsen. De ondergrond, die moest ook de juiste structuur hebben, moest een grove zandkorrel zijn, anders was het niet mogelijk om water op te pompen. En dan moesten we soms putten graven en dat was al heel wat moeilijker. Dus de buizen erin kloppen, de buis zit er bijna in, pomp erop plaatsen. De eerste emmers zijn vuil water, maar na een paar emmers komt dat proper en hebben de mensen zuiver water. Kinderen leren we pompen, mensen ook, want in het begin zijn er die soms die zo daaraan trekken, maar echt leren van zo moet het gebruikt worden. Ja, soms was het een beetje circus spelen, een put graven, een ladder erin, de buis erin kloppen, de ladder vasthouden met touwen. En zie die maar op een ladder staan, die vastgehouden wordt met touwen, met een zware voorhamer, een buis inkloppen. Dat is allemaal niet zo simpel, maar gelukkig zijn er nooit accidenten geweest. Een put graven, daaronder beneden zit er nog iemand in het water, tot hier. Want wij hebben altijd, als we een put graven, een meter en een half water nodig. En een diameter van een meter. Die vullen we dan op met een grote zandkorrel. En dan kunnen wij ook daar een pomp plaatsen. Terug opvullen. Dan gieten we een sokkel rond. Dus de betonstenen. Die worden ook gemaakt bij ons. Laten we drogen in de zon. En zo hoeven de mensen ook niet meer. De eerste pompen was er geen betonnen voet. En dan is er allemaal modder rond de pompen. Maar met die betonnen voet en een omheining voor de dieren blijft dat proper. Het team waarmee dan we werken, plaatselijke bevolking, waar dat wij soms een week of 2 weken verbleven. De cement, de pompen, de eetzaal, de slaapzaal, kamertje. Het was allemaal in dezelfde plaats te doen. Bananenbladen, rijst met wat garnalen erin en wat blaadjes. En, het moet zijn, ik ben nooit ziek geweest van te eten in de dorpen. Ik ben wel ziek geweest van te eten in de hoofdstad in een restaurant. Maar nooit ziek geweest van te eten in de dorpen. Dan moet er natuurlijk informatie en vorming gebeuren. Belang van proper water, belang van hygiëne, belang van handen wassen. Ziet, hier leren we kinderen ook aan. Hoe moet je handen wassen? Volwassenen komen kijken. Wij geven die vorming zomaar buiten. We roepen de mensen samen. En een school die daar ook was. Ook iemand van de dorpsoudsten, die we dan een keer erbij betrekken. Want die mensen mogen nooit vergeten. Zij zijn de belangrijkste spelfiguren in het dorp. Als die mensen niet achter uw project staan, dan mocht u het vergeten. En ze zijn er heel dankbaar mee. Iedere mens heeft minimum 20 tot 50 liter water per dag nodig. Maar hier gebruiken we een beetje meer. Hier gebruiken we wel een 120 liter ongeveer per dag. Dat is de keuze. Ofwel water uit zonneput of zuiver water uit de pomp. En elke dag sterven er 20 tot 30.000 mensen over gans de wereld door gebrek aan zuiver water. Dus elke 8 seconden is er een kind die sterft doordat het onzuiver water drinkt. Als ze daarbij stilstaat. Na het eerste jaar toen we pompen geplaatst hadden in het dorp waar het project gelegen is, voerde ik een zieke naar een dokter. En die dokter keek zo van in zijn kamertje en hij zag me zitten. Ik wachtte totdat die patiënt kon terug meenemen. En hij zei van, zijt jij die van Zag die pompen plaatst? Die blanke die pompen plaatst. Ik zeg ja. En wel zeg, hij zei bedankt, want nu zijn er al veel minder kinderen die gestorven zijn het laatste jaar of de jaren voordien. Veel minder kinderen die sterven door infecties. Buik enzovoort door onzuiver water. En wel kan u zeggen dat dit deugt, om dat te mogen horen. En dat is een genade dat je dat mag doen. En dat is ook dankzij de steun van hieruit dat we dat konden doen. Door gebed, bemoediging en financiële ondersteuning. Hartelijk dank dat jullie dat ook willen steunen. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is belangrijk. Vele druppels vullen een emmer. Vele druppels vullen een beker. Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou. Geen handen, behalve die van jou. Geen voeten, behalve die van jou. Het zijn jouw ogen die Christus medeleven voor de wereld moeten uitstralen. Het zijn jouw voeten waarmee dat gij gaat om goed te doen. Het zijn jouw handen waarmee jij ons nu moet zegenen. Het is met spijt in het hart dat wij, een beetje verdrietig, dat wij het project moeten verlaten, omwille van gezondheidsreden van Christine. We zagen het al een tijdje aankomen, we hebben het zo lang mogelijk proberen te rekken. We hadden daar nog graag een aantal jaren verder gebleven. Maar langs de andere kant zijn wij toch blij dat er een koppel is, Tranquila en Irina, die onze taak overneemt. Die ons werk daar verder zet. En het voordeel is, zij staan nog veel dichter bij de mensen. Het zijn mensen van de streek daar. En wij kennen hen al heel lang. Het zijn echt fijne broeder en zuster in de Heer. En ja, vandaag is de laatste dag dat zij in hun kerk zijn. Vanaf volgende week vertrekken ze naar Mahatsara. Dus vandaag hebben zij daar ook hun uitzenddienst in de kerk. Dat is hun gezinnetje. Zij hebben nog 4 kinderen. 4 kinderen die studeren. En die moeten jammer genoeg in de hoofdstad blijven. Ze zijn nu nog een huis aan het zoeken voor de kinderen. Ze hebben een paar huizen op zich, maar... Dus misschien ook speciaal gebed daarvoor, ook voor die kinderen, voor hun opvang. Want die kinderen gaan alleen zijn in de hoofdstad en er is iemand van de familie bij. Een meisje van een jaar of 22. Maar de ouders gaan dus aan de oostkust zitten. Die gaan wel zoveel mogelijk op en af proberen te gaan, maar dat is natuurlijk niet dagelijks. En dat is wel, ja. Dus daarvoor wil ik toch echt gebed vragen voor hen ook. Ik zou willen eindigen met een tekst uit Marcus. Marcus hoofdstuk 12. Dat is een verhaal dat je wel allemaal kent. Wil ik toch een keer voorlezen. Het penningske van de weduwe. En hij, Jezus, ging tegenover de offerkist zitten. En hij zag met aandacht hoe de scharen kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is 1 duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen. Van allen die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen. Al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Weet je, vroeger, toen ik in Brussel werkte, bleef ik soms in het Centraal Station, liet ik soms een trein voorbij rijden. En ik deed niet liever of me daar een keer een half uur, een uurtje zetten en al die mensen bekijken. Lopen om hun trein te halen. Anderen al de tijd. Anderen iemand omverduwen. Anderen iemand helpen. Ik vond dat boeiend. Mensen bekijken. En hier doet Jezus hetzelfde. Hij zit daar in de tempel. En hij ziet daar al die mensen passeren die naar de offerkist gaan en die daar geld gaan in doen. En er staat in vers 41, sommigen zijn rijk en deden heel veel geld in die offerkist. En de Heer Jezus, die zit daar en die kijkt. Wie zijn die mensen die geven en hoe geven ze? En van al die mensen die geven, is er eigenlijk maar 1 die Jezus opvalt. En hij... Die vrouw valt hem zo op dat hij dat verhaal vertelt aan zijn discipelen. En dat is een arme weduwe. En van dat geld dat ze in de offerkist doet, kun je geen kerk bouwen. Het was niet voldoende voor een kerk te bouwen. Bij lange na niet. Maar daar gaat het de Heer niet om. Hij kijkt vanuit welke houding die vrouw heeft. Hoe weinig dat misschien ook is, voor haar is het alles waarvan dat ze moet leven. Want er staat, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud, heeft ze in die offerkist geworpen. Eigenlijk, voor onze westerlingen zouden we zeggen van, ja maar, madametje, doet dat toch niet? Van wat ga je morgen leven? Uw ganse levensonderhoud. Hij gaat dat toch niet weggeven? Nu. Jezus spreekt daar niet over. Voor hem is het belangrijk vanuit welke motivatie hij heeft. Jezus heeft het gezien. En hij zegt, van alle mensen die iets gegeven hebben, dat zij het meeste gegeven heeft. Niet in centen, want er waren rijken die veel meer gegeven hadden. Maar zij had gegeven met haar hart. En de Heere ziet het hart aan. En ik dacht daaraan, als wij binnenkwamen, stond er een slide en daar stond een tekst op van Spreuken. Mijn zoon, geef mij uw hart. We hebben dat allemaal gezien als we binnenkwamen. Mijn zoon, geef mij uw hart. En als wij ons hart geven aan de Heere, dan gaat hij ons gebruiken. De Heere ziet het hart gaan aan. Hoe geven wij? Hoe is de houding van ons hart? Zijn wij bereid om ook te bidden voor Tranquila en Irina? En als God het op je hart legt, we hebben hier bij ons enkele bladen mee, degenen die hen willen financieel ondersteunen, kunnen dit doen. Jammer genoeg kan dat niet via Tierfund, omdat Tierfund enkel projecten kan ondersteunen. En Tierfund kan geen plaatselijke zendelingen ondersteunen. Jammer genoeg. Maar als de Heere het op je hart legt, alsjeblieft, bid voor hen. Bid voor hun 4 kinderen die in de hoofdstad blijven. Dat zij hun studies goed zouden kunnen afmaken. Dat de relatie, het contact goed mag blijven. En dat zij het financieel ook zouden kunnen runnen. Want hun kerkje is daar maar een arm kerkje ook. Als God het op je hart legt, je ziet maar. Diegenen die willen nadien, mogen altijd bij ons komen. Voor het project kan er altijd verder nog gesteund worden via Tierfund. Project Timothy kan nog altijd verder gesteund worden. Het is niet omdat wij daar niet meer zijn, dat het project er niet meer is. Het loopt verder en het gaat zelfs beter draaien. Bedankt, omdat we de tijd mochten krijgen om hier wat uitleg te geven.
Ik denk dat we een heel bijzonder verhaal gehoord hebben. En we kunnen eigenlijk alleen maar dankbaar zijn voor het werk dat daar gebeurd is, afgelopen 11,5 jaar. Ik stel voor dat een paar mensen van ons bidden voor dit project. Vooral ook voor dit koppel en hun 4 kinderen, zoals gehoord. Dus ik wil vragen aan een paar om te bidden en dit project bij de Heere God te brengen. Vader, we danken u voor het wonderlijke werk dat u gedaan hebt. Ook door middel van die waterpompen, door middel van de opleiding die er is, door middel van de evangelisatie die gebeurd is, de mensen die tot bekering gekomen zijn, die zo hongerig zijn dat ze vragen om te komen. Vader, we willen bidden dat u daar het werk verder wil zegenen. En we bidden in het bijzonder voor dit echtpaar, Tranquila en Irina. De Heere, wilt u hen omringen, wilt u hen kracht geven, wijsheid, wilt u hen een goede gezondheid geven. En wilt u bovenal ook voorzien in hun financiën dat ze mogen rondkomen. We bidden ook voor hun kinderen die achterblijven in de hoofdstad. Wilt u bij hen zijn dat hun studies goed kunnen afgerond worden. En ondanks het gemis van hun ouders dat ze toch kunnen doorgaan en ook in uw dienst mogen staan. Vader, wilt u zo dit land en dit project in het bijzonder zegenen. En dat door alles heen u mag geëerd worden en dat nog vele, vele mensen daardoor ook zuiver water mogen hebben, maar vooral ook zullen drinken uit de bron van levend water die u zelf bent. Wilt u zo dit alles leiden? Wil ook Robert en Christine zegenen als ze rondgaan en vertellen over dit project. Wilt u hen leiden in hun toekomende tijd ook. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met de laatste lied. En tijdens het lied gaan we ook een collecte houden. En de collecte is ook integraal bestemd voor het project daar. Voor de waterpomp. Ik stel voor dat we recht staan. En zo met elkaar een prachtig zendingslied eigenlijk zingen. Vader, we danken u. We danken u dat u ook met ons meegaat nu. En u stuurt ons op weg, daar waar we wonen en werken, daar waar we anderen ontmoeten. We bidden dat we een zegen mogen zijn voor diegenen die we op onze weg tegenkomen. We bidden dat uw liefde met ons mee mag gaan. Dat de genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. En dat de kracht en de nabijheid van Gods geest ons mag leiden deze week. In Jezus' naam. Amen. God zegen iedereen.